Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Wealth of Nations van Adam Smith is een klassiek economisch werk uit 1776 en geldt als een van de grondteksten van de moderne economie. Het boek onderzoekt hoe nationale welvaart echt ontstaat, niet door goud en zilver op te potten, maar door productie, handel en de verdeling van arbeid. Smith, een Schotse moraalfilosoof en vroege politieke econoom, beschrijft hoe markten functioneren wanneer mensen vrij kunnen ruilen, sparen en investeren. Daarbij laat hij zien dat individuele eigenbelangen in een omgeving met concurrentie en beperkte overheidsbemoeienis vaak leiden tot bredere maatschappelijke voordelen. Het boek is geen eenvoudige inleiding, maar een uitgebreide analyse van economische groei, prijsvorming, arbeid, kapitaal en staatsbeleid. Juist daardoor blijft het relevant voor lezers die willen begrijpen waar moderne ideeën over vrije markten, productiviteit en economische orde vandaan komen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, welvaart als stroom van productie, niet als voorraad edelmetaal. Een van de belangrijkste ideeën in The Wealth of Nations is dat nationale rijkdom niet moet worden gemeten aan de hoeveelheid goud of zilver in een land. Smith zet zich af tegen het toenmalige mercantilistische denken, waarin exportoverschotten en metaalvoorraden centraal stonden. Volgens hem komt welvaart juist voort uit een voortdurende stroom van goederen en diensten die mensen produceren en verhandelen. Dat maakt het perspectief van het boek fundamenteel anders dan veel eerdere economische opvattingen. Een land wordt rijker wanneer het meer waarde schept, niet wanneer het alleen bezittingen ophoopt. Deze benadering is nog steeds kokomme, omdat ze verklaart waarom productiviteit, arbeidsverdeling en handel zo'n grote rol spelen in economische ontwikkeling. Smith laat daarmee zien dat economisch beleid niet alleen moet kijken naar handelsbalansen of schatkistreserves, maar vooral naar wat een samenleving daadwerkelijk voortbrengt en hoe efficiënt dat gebeurt. Ten tweede, arbeidsverdeling als motor van hogere productiviteit. Smiths beroemde voorbeeld van de speldenfabriek laat zien hoe arbeidsverdeling de productie enorm kan verhogen. Wanneer werk wordt opgesplitst in kleine, gespecialiseerde taken, kunnen arbeiders sneller, vaardiger en efficiënter werken. De winst zit niet alleen in snelheid, maar ook in routine, minder tijdverlies en betere benutting van ieders talent. Dit is een van de meest invloedrijke inzichten uit het boek, omdat het duidelijk maakt hoe economische groei op een praktische manier tot stand komt. Voor Smith is productiviteit geen abstract begrip, maar het gevolg van organisatie, specialisatie en samenwerking. Tegelijk maakt hij duidelijk dat arbeidsverdeling samenhangt met de omvang van de markt. Hoe groter de markt, hoe verder specialisatie kan worden doorgevoerd. Daarmee verbindt hij bedrijfsvoering, handel en nationale groei aan elkaar. Dit idee blijft relevant, ook in moderne economieën waarin specialisatie, logistiek en ketens nog altijd bepalend zijn voor efficiëntie en concurrentiekracht. Ten derde, vrije ruil en het idee van de onzichtbare hand. Een ander kernpunt in The Wealth of Nations is Smith's vertrouwen in vrije ruil en marktwerking. Wanneer mensen hun eigen belang nastreven binnen een competitieve markt, kunnen hun beslissingen onbedoeld bijdragen aan het algemeen belang. Dit gedachtebeeld wordt later vaak samengevat als de onzichtbare hand. Smith bedoelt daarmee niet dat markten vanzelf perfect zijn, maar dat centrale sturing vaak minder effectief is dan veel mensen aannemen. Prikkels, prijzen en concurrentie zorgen ervoor dat middelen naar nuttige toepassingen gaan zonder dat één centrale autoriteit alles hoeft te plannen. Dat maakt het boek belangrijk voor wie wil begrijpen waarom vrije markten zo'n sterke aantrekkingskracht kregen in het economisch denken. Tegelijk is Smith niet blind voor misbruik of verstoring. Zijn analyse laat juist zien dat een markt alleen goed werkt wanneer concurrentie echt mogelijk is en privileges worden beperkt. Daardoor is zijn visie genuanceerder dan een simpel pleidooi voor onbeperkt kapitalisme. Ten vierde, kritiek op monopolies, privileges en te veel staatsingrijpen. Smith is in dit boek niet alleen een voorstander van marktwerking, maar ook een scherpe criticus van monopolies, handelsbeperkingen en bijzondere privileges voor bepaalde groepen. Hij ziet dat producenten vaak proberen de overheid te beïnvloeden om voordelen voor zichzelf veilig te stellen, bijvoorbeeld via exclusieve rechten, belastingvoordelen of beperkende regels voor concurrenten. Zulke ingrepen verstoren de markt en leggen volgens hem onnodige lasten op consumenten en producenten. Daarom pleit hij voor een beperkte overheid die vooral zorgt voor rechtsorde, bescherming en publieke taken, maar niet onnodig in de economie ingrijpt. Deze spanning tussen markt en macht is een van de meest actuele onderdelen van het boek. Smith waarschuwt dat economische systemen snel scheefgroeien wanneer gevestigde belangen te veel invloed krijgen. Zijn analyse is daarmee niet alleen theoretisch, maar ook politiek, omdat ze laat zien hoe beleid economische vrijheid kan versterken of ondermijnen. Dat maakt het boek nog altijd relevant in discussies over regulering en concurrentie. Tot slot, kapitaal, belasting en de voorwaarden voor duurzame groei. The Wealth of Nations behandelt ook de rol van kapitaal, sparen, investeren en overheidsfinanciën in economische ontwikkeling. Smith benadrukt dat kapitaal essentieel is voor toekomstige productie, omdat het werk, machines en uitbreiding van bedrijvigheid mogelijk maakt. Daarom ziet hij te zware belastingen op kapitaal of ondoordachte staatsschulden als risico's voor groei. Als overheden te veel middelen onttrekken aan de productieve sector, blijft er minder over voor investeringen die de economie op lange termijn versterken. Deze gedachte geeft het boek een duidelijke, institutionele dimensie. Welvaart hangt niet alleen af van individuele inspanning, maar ook van de manier waarop staten omgaan met belasting, schuld en publieke uitgaven. Smith's benadering is hier opmerkelijk praktisch. Hij kijkt niet alleen naar idealen, maar naar de voorwaarden waaronder een economie kan blijven uitbreiden. Voor moderne lezers biedt dit inzicht in de spanning tussen korte termijn overheidsbehoeften en lange termijn economische gezondheid. Concluderend, The Wealth of Nations is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waar moderne economie historisch vandaan komt en hoe kernbegrippen als productiviteit, concurrentie, arbeidsverdeling en kapitaalvorming met elkaar samenhangen. Het boek vraagt concentratie, maar levert daarvoor een uitzonderlijk rijk denkkader op. Wie interesse heeft in economie, politieke theorie, geschiedenis van het kapitalisme of de ontwikkeling van overheidsbeleid vindt hier een bron die nog steeds richting geeft aan veel latere discussies. Wat dit werk onderscheidt van veel andere economische boeken is dat het niet alleen een systeem beschrijft, maar ook uitlegt waarom dat systeem werkt of juist vastloopt. Smith combineert analyse van markten met aandacht voor macht, monopolies en beleid, waardoor zijn visie breder is dan een simpel pleidooi voor vrijhandel. Juist die combinatie van historische betekenis, conceptuele helderheid en blijvende actualiteit maakt het boek tot een standaardwerk. Voor iedereen die economie niet alleen wil volgen, maar echt wil begrijpen, blijft dit een onmisbare tekst. Als je ons wilt steunen, Adam Smith, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.